Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw SAPpie. Ik praat vandaag met Karin Karis, internationaal expert in belichaamd leiderschap en embodied leadership. In haar eerste boek Je Hoofd te Lijf beschrijft ze manieren om via je lijf meer invloed op je gedachten, gevoelens en uitstraling te hebben. Hierdoor heb je praktische handvatten om wie je wil zijn dichterbij wie je dagelijks bent te brengen, zodat je tevreden terug kunt kijken. We hebben het over het verschil tussen non-verbale communicatie en embodiment. Over hoe Karin zelf tot inzicht is gekomen waarom ze steeds bepaalde feedback kreeg van collega's en hoe ze er succesvol aan is gaan werken met een mooi resultaat. Verder hebben we het over waarom een belichaamde aanpak juist nu belangrijk is, dat het niet zweverig maar juist heel concreet is. En we lichten een tipje van de sluier van haar tweede boek op en we hebben het over wat er in de wereld aan de hand is en welke rol embodiment kan spelen om ons te ondersteunen de juiste keuzes te maken. Laten we gaan luisteren. Nou, welkom Karin, leuk dat je bent.
Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
Ik ben blij dat we dit gesprek kunnen hebben. Ik vind dat we collega's zijn. We zijn allebei bezig met embodiment, zoals dat heet. Ja, meteen maar met de deur in huis. Wat is dat eigenlijk volgens jou, embodiment?
Ja, goede vraag. En natuurlijk ook een woord dat voor heel veel mensen nog niet zo bekend is. Dus ja, wat uitleg kan daarbij wel fijn zijn. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende definities van embodiment. Wat voor mij embodiment is, is eigenlijk dat we één systeem zijn van hoofd en lijf. En dat in hoe we onszelf verhouden tot de wereld, dat we daarin laten zien wat onze geschiedenis is. Zowel onze culturele geschiedenis, maar ook de omgeving waar we in zitten, onze mindset, de manier waarop we over dingen nadenken, dat eigenlijk allemaal vertegenwoordigd is in ons lijf en in ons denken. En dat je dat dus ook van buitenaf kan zien. En het gaat eigenlijk over hoe belichamen we de dingen die we doen.
Dus dat is, wat het letterlijk betekent, hè? Embodiment, belichaming.
Ja.
En hoe... Als je dat nou voor het eerst hoort, belichaming, wat zou dan een van de eerste dingen zijn die iemand leert of laat ervaren om daar wat mee te gaan doen?
Ja, eigenlijk wat ik doe met deze insteek is dat ik mensen laat ervaren wat hun eerste voorkeursreacties zijn op interactie. En die patronen door ze te benoemen, te spiegelen, mensen bewust te maken van hey, voel nou eens wat er in je lijf gebeurt, krijgen mensen een idee van wat ze eigenlijk normaal gesproken onbewust doen. Dus gedrag maak je meer bewust. Dan kan je daarin gaan kijken van hey, de manier waarop ik reageerde op deze interactie, is dat ook wat prettig voelt en wie ik graag wil zijn, hoe ik in die interactie zou willen staan. En wat ik daarna dan doe, is dat ik mensen help om te voelen van en uit te proberen van als je nou eens wat anders zou doen, hoe zou dat dan voelen in deze interactie? En hoe verandert dat hoe je je naar jezelf verhoudt? En hoe verandert dat hoe je je ten opzichte van die andere persoon verhoudt? En hoe ervaart die andere persoon dingen dan anders?
Ja, en kunnen mensen dat dan meteen plaatsen? Of is dat een zoektocht? Hoe gaat dat meestal?
Eigenlijk wat ik merk is dat het wat er gebeurt voor mensen altijd herkenbaar is. En altijd past in het verhaal wat ze voor zichzelf hebben gemaakt. En dat ze eigenlijk altijd wel herkennen van, dit is wat er nu gebeurt. In meetings of in vergaderingen doe ik dat ook. Of als ik met die collega aan het praten ben, dan herken ik eigenlijk nu wat ik daarin doe. Mm-hmm. En dat ik mezelf terugtrek bijvoorbeeld, terwijl ik eigenlijk die verbinding wil houden of bij mezelf wil blijven. Of dat ik juist te hard inga, omdat ik
er altijd bovenop spring.
Ja. Terwijl ik dat helemaal niet fijn vind, want eigenlijk ben ik dat niet. Maar ik voel dat ik dan getriggerd word en ik wil daar graag iets anders voor in de plaats zetten. Ja. Dus mensen voelen eigenlijk direct wat ik ze laat ervaren en kunnen dat eigenlijk direct plaatsen aan... voorbeelden uit de praktijk.
Oh ja. Ja. Ja, dat herken ik ook wel. Dat aan de ene kant gaan die patronen vaak onbewust, hè? En ben je meer met de inhoud van een gesprek bezig, bijvoorbeeld, en merk je eigenlijk niet zo dat het gebeurt. Terwijl als je dan zo'n oefening doet met jou of met mij om op zoek te gaan van wat doe ik nou eigenlijk los van de inhoud, dat het dan de kwartjes toch wel snel vallen en het wel heel herkenbaar is.
Ja.
Ja. En
Ja.
ook misschien wel dat het. Want het klinkt aan de ene kant een beetje voelerig of zo, hè? Maar misschien ook wel dat het juist doordat je erachter komt dat het patronen zijn die iedereen heeft en waar iedereen soms slachtoffer van zijn eigen patronen wordt, dat het daarmee wat lichter wordt ook juist.
Ja,
Minder.
ik zeg altijd, want mensen, wat ik vaak terugkrijg, hè, is dat mensen denken, oh, lijven, zweverig.
Bah.
En ik denk, er is niks concreters dan ons lijf.
Ja.
Want het is heel praktisch, het is heel voelbaar, zichtbaar en ervaarbaar. Dus er is eigenlijk niks praktischer dan ons lijf.
Ja.
En ik denk altijd, weet je, als mens kunnen we niet oefenen. Dus we zijn altijd iets aan het oefenen. Alleen dat is dus heel vaak, hè, want ons, als mens zijn we altijd in beweging. We zijn altijd iets aan het doen.
Ja.
En voor een heel groot deel is dat onbewust. Op het moment dat we dat bewust kunnen maken, kunnen we ook kijken, is hetgene wat we oefenen, is dat ook wie we willen zijn als persoon?
Ja, want anders kun je op het ene moment wel denken, oh, ik wil dat ontwikkelen. En als je dan 95% van de tijd iets anders zit te doen per ongeluk, dan helpt dat dus niet.
Ja,
Ja.
nou ja, zo ben ik hier. Hetgeen wat ik doe komt heel erg voort uit Aikido, maar hoe ik daar ook voor mezelf achter ben gekomen, is dat ik opdracht van Stephen Covey, die ken je misschien wel, begin met het einde voor ogen, heb ik ooit gedaan. En die
En
moest ik
Stephen
terugkrijgen.
Covey is een effectiviteitsguru, toch? Ja.
Ja, van het boek van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
Ja.
Dat is zijn meest bekende boek. En in dat boek heeft hij een opdracht beschreven waarin hij zegt: begin met het einde voor ogen. En ik moest die opdracht doen vanuit het idee dat ik op mijn werk ben en dat ik op mijn pensioneringsfeestje sta. En wat zou je dan willen dat mensen over jou zouden zeggen?
Ja.
En ik vond het best wel een lastige opdracht, maar uiteindelijk, nou, na een avondje schrijven, werd ik eigenlijk heel blij van wat ik opgeschreven had, wat mensen over mij zouden zeggen. En feitelijk heb ik dus beschreven wat ik zelf belangrijke waarden vond. En ik realiseerde me opeens, toen ik het nog eens doorlas, ik dacht, potverdorie, als ik blijf doen wat ik nu doe, gaan er niet zo heel veel collega's deze woorden over mij vertellen.
Wat deed je dan daarvoor?
Nou. Als ik even een paar woorden noem die daarin stonden, was bijvoorbeeld openheid, enthousiasme, mezelf en anderen uitdagen om te groeien, op zoek gaan naar verbinding. Even een paar woorden te voelen. Maar ik weet dat er een aantal collega's waren waarbij ik. Ja. Dus ik sloot me af. Ik
Ja.
wilde eigenlijk niet met ze interacteren. Ik wilde eigenlijk ook niet luisteren naar wat ze zeiden, omdat er in onze interactie, ja, je hebt allemaal wel van die collega's, hè, waarvan je denkt, oh god, gaan we weer.
Ja.
En ik merkte dus in die interacties dat ik helemaal niet open was, dat ik helemaal niet aan het uitdagen was of aan het verbinden was, omdat dat uiteindelijk heel anders zou voelen in mijn lijf.
Ja. Wat voor soort werk deed je toen?
Ik was toen ergotherapeut in een revalidatiecentrum en werkte met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus mensen die beroertes hadden gehad of ongevallen.
Ja.
Ja, en daar werk je dus in een interdisciplinair team. Dus dat vraagt dat je veel met anderen moet samenwerken.
Ja.
En ik kreeg dus ja, in mijn jaargesprekken heel vaak te horen van, ja, je bent zakelijk, je bent afstandelijk, je bent ja, hard. Mensen zijn soms een beetje bang voor je. En ik dacht, ja, maar dat ben ik helemaal niet.
Maar. Oh jee, ja.
Ja, en ik had dus, hè, want elk jaar kwam dat terug en elk jaar dacht ik van, nou, weet je, ik weet het, ik wil zo niet zijn. Ik wil graag dat dan mensen die mooie woorden gaan zeggen die ik in die opdracht had beschreven.
Ja.
En dat is pas gaan veranderen toen ik het inzicht kreeg dat ik mijn lijf daarvoor nodig heb. En dat ik dus echt iets anders moet gaan oefenen als ik wil dat ik andere feedback ga krijgen.
Ja.
Dus inzicht en bewustzijn daarvoor is niet voldoende.
Ja, ja, dat is misschien nog wel een verschil tussen embodiment en non-verbale communicatie. Mm-hmm. Dat non-verbale communicatie is iets meer van de buitenkant. Het geeft ook al meer bewustzijn over de impact van het lichaam. Maar embodiment brengt het nog een stapje verder eigenlijk. Dat het gaat om de staat van zijn in het moment. En daardoor kom je over zoals je over wil komen of juist niet.
Ja.
En dus dat is misschien nog wel een goede aanvulling, dacht ik even technisch. Zo,
ja, dat is mooi hoe je dat zegt inderdaad. Want er zit, een van de slogans die ik veel gebruik is dat ik mensen in sync help. Dus dat wie je bent is wat je doet en wat je doet is wie je bent.
Gestroomlijnd of uitgelijnd, zodat het klopt. Lichaam en geest.
Lichaam en geest in balans zijn, dat wat je denkt, voelt en doet in balans is. En dat dat overeenkomt met je belangrijke waarden. En dat je dat ook uiteindelijk vanuit integriteit en authenticiteit in de wereld neer kan zetten.
Ja. Ja, vanuit Leadership Embodiment, waar ik in ben opgeleid, hè, hebben we daar een van de simpele oefeningen daarvoor is om een waarde of een kwaliteit van zijn te kiezen. En dan te vragen, hoe zou het zijn met een beetje meer daarvan in mijn lijf op dit moment?
Ja.
En dan even wachten, voelen. En dan gebeurt het. En hoe vaker je die vraag stelt, hoe makkelijker het ook wordt. Want meestal geven we ons lichaam opdracht om dingen te doen. En dat doet het dan heel trouw. Maar dit is een soort van omgekeerd. Het is meer een verzoekje. Je delegeert het aan je lichaam. Ja. En die gaat het dan regelen. Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld lichtheid of openheid of richting, helderheid, kracht. Wat je maar meer van wil, kun je kiezen. En als je dat elke dag doet, die ene vraag eventjes, dan gaan mensen het al merken.
Ja.
Heb jij een vergelijkbare ervaring of een aanvullende tip of oefening?
Nee, nou weet je, ik gebruik die oefening dus ook. Jouw docent waar jij bij getraind hebt, daar heb ik ook veel bij getraind vanuit de Aikido. Dus ik ken van haar, heb ik ook deze oefening gebruik ik. Mm-hmm. En daarmee laat ik mensen ook zien dat we dat dus ook andersom kunnen gebruiken. Hè? Dus dat je kan beginnen bij je hoofd en zeggen hoe zou het zijn om, hè, als er meer lichtheid of meer openheid is.
Ja.
En op het moment dat we dat weten, dat we dat ervaren en gevoeld hebben, en kunnen we het ook omdraaien. En kunnen we dus vanuit ons lijf op zoek gaan van, oh ja, waar zat die meer lichtheid, waar zat die meer openheid? Oh ja, dan open ik mijn borstkas. Oh ja, dan worden mijn spierballen zachter. Oh, dan ontspannen mijn handen. En op het moment dat je dat dan actief oproept, merk je ook dat je je lichter gaat voelen. Dus ja. Het is ook mooi dat die uiteindelijk ook andersom weer gaat.
Dat het er twee kanten op gaat, ja. Ja, je gedachten beïnvloeden je houding en je gevoelens, maar ook andersom.
Ja.
Ja. Ja.
En dat is het, ja.
En toen je dat inzicht had van, hey, ik wil eigenlijk niet zo overkomen zoals ik nu overkom. Deed je toen ook al Aikido?
Ja. Ja.
En vertel even kort, wat is Aikido eigenlijk? Heeft vast iedereen wel eens over gehoord, maar het is toch een mysterieuze term voor veel mensen.
Ja, dat klopt. Ja, Aikido is een Japanse verdedigingskunst eigenlijk. Hij is nog relatief jong. Het is ontstaan vanaf 1930. En ontwikkeld door Morihei Ueshiba, die ook wel O-sensei wordt genoemd, de grote leraar. En hij was bekwaam in een heleboel verschillende martial arts en kreeg op een gegeven moment een inzicht waarin hij zag dat, zich realiseerde dat budo, het Japanse woord voor krijgskunsten, eigenlijk liefde betekent.
Oh.
En ja, en hij had zoiets van, hey, maar dat is raar, want als dat woord dat betekent, hoe komt het dan dat we elkaar, dat we eigenlijk alleen maar leren hoe we een ander mens kunnen doden?
Ja.
En vanuit dat inzicht en door die openbaring die hij heeft gehad, zag hij van alles is met elkaar verbonden. Dus wij zijn eigenlijk één. Dus het klopt niet. En vanuit daar is hij een een martial art gaan ontwikkelen waarin er eigenlijk gezocht wordt naar blending en naar een win-win situatie. Dus hoe kunnen we agressie neutraliseren? Hoe kunnen we eigenlijk de aanvaller het inzicht geven dat het geen zin heeft om de aanval te doen en daardoor allebei beter uit de confrontatie te komen?
Ja.
Dus er zit een hele sterke filosofische achtergrond achter Aikido. Waarin eigenlijk de grootste tegenstander binnen de Aikido is niet degene die jou aanvalt, maar is het overwinnen van jezelf. Ja, zo in het Engels zeggen ze altijd: true victory is victory over oneself. En dat is eigenlijk de samenvatting van wat Aikido is.
Ja, maar dat is dan hopelijk ook geen gevecht, want anders ben je nog op dezelfde manier bezig, alleen intern aan het vechten.
Nou ja, dat is mooi dat je dat zegt, want ik denk dat precies dat stuk mij uiteindelijk heeft gebracht in wat ik nu doe. Ik kan je dat verhaal daarover vertellen. Ik weet niet of jij ooit tegenover iemand hebt gestaan en angst in zijn of haar ogen hebt gezien omdat jij daar stond.
Jawel.
Ja, dat is heftig, hè?
Daar was ik heel verbaasd over. Ja. Zo ben je bang voor mij. Ja.
Nou ja, ik heb dat dus ook meegemaakt op de Aikido-mat. Dat ik daar met iemand trainde. En dat ging niet zo heel erg goed. Hij was heel onzeker. En hij verkrampte heel erg en hij blokkeerde heel erg. En in Aikido gaat het heel erg over flow. Dus wat dat met mij deed, is dat ik daar heel geïrriteerd van werd en dat het eigenlijk mijn reactiepatronen opriep. En mijn reactiepatroon was van, nou, als ik maar hard en snel genoeg inkom, dan heeft hij geen tijd om na te denken en dan moet hij wel rollen en dan moet hij wel in de flow mee. Want hij, weet je, op zich kende die al.
Interessante theorie, ja.
Ik ook al lang. Nou ja, zoals je je kan voorstellen, werkte die theorie niet zo heel
jammer.
Goed. Ja, dat is heel jammer. Met als gevolg dat dat eigenlijk steeds slechter ging in het trainen samen. En die, dus op een avond hij tegenover me stond en ik gewoon echt letterlijk de angst in zijn ogen zag. En ik dacht van, wow, wat gebeurt
hier? Oh, shit,
Hè, want we zijn hier allebei op onze vrije avond. We doen dit omdat we het leuk vinden. Dat kan toch niet zo zijn dat dit dan ontstaat? Dus ik ben gaan reflecteren op, Wat gebeurt er nou in onze interactie? En kwam erachter dat mijn aanname van hard en snel inkomen eigenlijk niet was wat hij nodig had. En wat hij nodig had was eigenlijk zachtheid, was vertrouwen en was tijd. Nou, wat ik toen daarvoor al vertelde, hè, dat waren kwaliteiten die in die mooie opdracht van Stephen Covey eigenlijk allemaal benoemd waren.
Ja.
En ik voelde, op dat moment zou je denken, nou, dat is toch mooi, dat is fijn. En ik voelde alleen maar een hele grote interne weerstand om hem dat te geven. Ik dacht, ja, hallo, hij is onzeker. Moet hij maar wat aan zichzelf doen?
Regelen.
Dus waarom moet ik nu opeens zachtheid en openheid en vertrouwen gaan geven? Probleem ligt toch bij hem? En dat vond ik interessant. Ik dacht van, hey, dus ik heb waarde benoemd. Die waarde kan ik nu in de praktijk brengen en ik voel interne weerstand. En dat is volgens mij uiteindelijk waar we te leren hebben. Dus ik kwam erachter dat de principes van Aikido, namelijk centreren, onze adem en ontspannen, mij de handvatten gaf om door die weerstand heen te gaan werken. Dus me bewust te worden van, oh ja, die weerstand zit in spanning in mijn lijf, in hardheid in mijn lijf. Op het moment dat ik dat merk, moet ik die zacht, hè, moet ik gaan kijken van waar kan ik dat loslaten. Centreren, ademen, ontspannen. Helpt daarbij. Dus wat interessant werd, is dat mijn grootste vijand, hè, die jongen die,
die irritante jongen, ja.
Mijn grootste leermeester werd. Want ik merkte dat op het moment dat ik in staat was om mijn interne weerstand te doorbreken en te ontspannen, te centreren en bij mezelf te blijven, onze interactie veranderde. En hij wel kon rollen. En hij wel zacht, zich niet meer hoefde te beschermen. En elke keer als hij dus verkrampte, wist ik dat ik het niet goed had gedaan.
Dat je toch te gehaast was. Of
te hard, of te snel, of met te veel kracht. Dus daardoor leerde ik van, door dat fysiek te oefenen op de mat, veranderde er iets in mezelf. Want ik kon opeens meer open zijn. De weerstand die ik voelde om open te zijn, dat heeft natuurlijk met kwetsbaarheid te maken.
Ja.
Die kon ik overwinnen. En het interessante was ook dat doordat ik dat met die jongen aan het experimenteren was, ik ook opeens andere feedback kreeg op mijn werk.
Ah, dus het vertaalde zich wel naar buiten de mat meteen.
Ja.
Ja.
En vanuit daar ben ik dus uiteindelijk gaan kijken van, hé, wat gebeurt hier nou en wat is nou anders? Hè? Want dat stukje werken wat ik in het begin gaf van, oh, steeds dezelfde feedback krijgen op mijn jaargesprekken. En toen ik met dit stuk op de mat bezig was, veranderde die feedback ook.
Ja.
Ik denk, oh, hé, dat is interessant. Dus wat verandert daar dan? Wat is er bijgekomen dat ik nu naast inzicht en bewustzijn opeens wel in staat ben om dingen te veranderen?
Mm-hmm.
Dus ja, dat stukje echt fysiek oefenen. Dat als we onze
het
houding
oefenen echt, ja. Veranderen. Niet een keertje ervaren, maar het keer op keer die overgang maken van, oh, ik heb me afgesloten. Ja. En nou ontspannen, weer openen. En ook, ja, dat is het mooie van op de mat. Je krijgt natuurlijk wel heel onmiddellijk feedback. Niet in woorden, maar in de interactie. In hoe soepel het gaat of niet.
Ja.
Ja.
Ja. Uiteindelijk, weet je, als je dit principe gaat snappen, kan je het dus ook heel makkelijk gaan toepassen in dagelijkse interacties die je hebt. Dus hè, een collega die ik op het werk had, in dat team waar ik toen in zat. Nou, zodra zij de mond opentrok, dan gingen mijn nekharen al overeind.
Jij met je vingers in je oren zitten.
En dus dat was een heel duidelijk voorbeeld dat ik niet aan het doen was wie ik eigenlijk wilde zijn. En ik ben heel letterlijk met haar ook gaan oefenen. Ik heb daar verder niet met haar over gesproken, maar ik ben gaan kijken wat doet mijn lijf. Wat niet aansluit bij de waarden die ik eigenlijk wil belichamen.
Ja.
En vanuit daar steeds meer loslaten van die eerste reactie. Toewerkend naar die andere reactie. En de interne angsten of de interne onzekerheden daarin steeds meer overwinnen. Om in staat te zijn dat te kunnen doen. En dan wordt opeens werken heel erg leuk. Want waar ik haar vroeger uit de weg ging, dacht ik nu als ze aan kan lopen. Oh, daar is ze weer. Even kijken hoe ver ik ben vandaag.
Even oefenen, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat geeft een extra laag aan speelsheid en experimentatie eigenlijk aan je werk.
Ja.
Ja.
En dat was waar jij toen straks ook over had. Van dan wordt het speelser en luchtiger en lichter allemaal.
Oh ja.
Ja. Ja.
En werd ze daar ook minder irritant door? Of dat niet echt?
Ja. Ja, want, nou ja, weet je, kijk, er is verschil tussen het goed met mensen kunnen vinden en dat iemand je beste vriend is, of mensen respecteren omdat ze zijn wie ze zijn. En dat kan los, dat staat voor mij los van elkaar. En daarmee kon ik haar ook meer zien als iemand van, ja, weet je, ik ben het niet altijd met haar eens, maar vanuit wie zij is, doet zij ook het beste wat zij op dit moment kan doen.
Ja.
Misschien vanuit mijn optiek niet hè, hoe ik het zou doen, maar wel vanuit haar mens zijn, alles inzettend wat zij te bieden had.
Ja.
En daardoor komt er een andere lading op die persoon. Dan kan je vanuit respect naar iemand.
Daar kan je respect voor hebben, ja. Ja, ja. Ja. Mooi.
En ja, wat het interessante is, hè, ondanks dat we het er niet. Natuurlijk voelden we allebei dat onze werkrelatie niet goed was. En ik ben hiermee gaan werken. En ik moet eerlijk zeggen, voordat ik wegging bij die organisatie, was ik niet waar ik helemaal zou willen zijn. Maar zij kwam op mijn afscheid naar mij toe. En ze zei van, ja, voordat je weggaat, wilde ik je nog wel laten weten dat onze samenwerking de laatste maanden zoveel plezieriger is geworden.
Mooi.
En dus, doordat ik keuzes heb gemaakt aan mezelf te werken, geef ik daarmee eigenlijk ook een cadeautje aan iemand anders.
Ja. En je hebt het in dit geval niet eens erover gehad of elkaar feedback gegeven of nee. Andere toestanden. Je bent gewoon zelf gaan werken met die situaties waar jij merkte van oké, ik kan het beter of ik heb meer in huis, maar het komt er niet uit bij deze persoon of in deze situatie. En dat ga ik oefenen.
Ja.
Ja, mooi hoor.
Ja.
Ja. Ja. Dus toen ben je aan de slag gegaan ook met Aikido en met embodiment toe te passen voor mensen in organisaties.
Klopt, ja. Ik kwam uiteindelijk de boeken van Wendy Palmer tegen en van Richard Strozzi Hecklen. Nou, Wendy Palmer is jouw docent.
Ja.
Ik heb uiteindelijk mijn opleiding bij Richard Strozzi Hecklen gedaan in Californië. Ze zijn beide eigenlijk pioniers op het gebied van embodiment vanuit een Aikido-achtergrond.
Ja, zeker.
En ja, zijn hier al tientallen jaren mee bezig.
En, meer dan 40 jaar.
Ja, meer dan 40 jaar, ja. En ja, ik heb uiteindelijk een uitgebreide opleiding bij Richard Strozzi Hecklen gedaan. En daar mijn somatic coaching certificaat gehaald. Mm-hmm. En veel meer, steeds meer gaan verdiepen in de neurowetenschappen, de neuroscience achter dit hele stuk. Van hey, ja. Is er eigenlijk nou ja, validatie voor het werk wat we doen.
Ja.
En gelukkig, het is interessant om te zien dat meer en meer aangetoond wordt dat juist door die verbinding met het lijf te versterken, we delen in onze hersenen aan kunnen spreken die ons helpen om te gaan met complexiteit, die ons helpen om te gaan met verandering, die ons helpen om te kunnen functioneren in een omgeving die veel van ons vraagt.
Ja.
En ik vind dat
boeiend, hè?
Boeiend, ja.
Ja, dat vind ik ook. Ik ben van oorsprong bioloog, dus ja. Ik deel die passie wel. Van hoe werkt het nou in onze hersenen, maar ook waartoe zijn we als mens in staat, in positieve zin, in onze ontwikkeling.
Ja.
En hoe belichaam je dan dat positieve wat we dan hebben, iets met wijsheid en compassie of zo. Ja. Maar ja, het moet wel hier en nu plaatsvinden. Daar heb je dan dat lichaam voor.
Ja.
Dat is wel een van de dingen die mij enorm interesseert en drijft. Ja. En ook vanuit die achtergrond van neurobiologie of neurowetenschappen is het toch leuk om te kunnen snappen meer vanuit een wetenschappelijke kant waarom het is zoals het is. Je kunt het voelen en dat is al heel erg, ja, eigenlijk meteen het meest waardevol.
Ja.
Het is toch leuk om het ook te kunnen begrijpen en uit te leggen, vind ik.
Ja, klopt.
Ja.
En ik denk dat dat, als we ook kijken in onze cultuur, hoe we eigenlijk al, bijna een paar eeuwen, of, ja, is dat een eeuw, 100 jaar?
Ja,
ja. Ja. leven vanuit het idee dat hoofd en lijf gescheiden zijn en dat het hoofd, hè, ik denk dus ik ben idee dat we zo erg vanuit onze intellectuele intelligentie zijn gaan leven, ja. Dat het ook fijn is om ons daarin te voeden, zeg maar, hè, om daardoor ook te kunnen begrijpen waarom we nu op het kruispunt staan en al die andere intelligentie die we in ons lijf of in ons systeem, laat ik het zo zeggen, aanwezig hebben, ook hun plek moeten geven die het verdient.
Ja.
Dus daarmee helpt het dat die neurowetenschappelijke wetenschappen heel erg onderbouwen dat we ons lijf ook nodig hebben om te functioneren.
Dat we ook zenuwknopen, een soort van mini-hersenen hebben in ons hart en in onze buik. En dat die echt niet alleen maar gaan over de functies van dat orgaan, maar veel, veel meer afstemmen met elkaar.
Ja.
Ja, super interessant.
Ja.
Dus dat gaat eigenlijk richting van wat voor ontwikkeling je denkt dat wij als misschien als westerse mensen of als mensheid in totaal mee bezig zijn. Als ik het goed begrepen heb, gaat je tweede boek daar ook over?
Ja.
Toch? Ja, kun je daar alvast iets over vertellen?
Een tipje van de sluier oplichten. Ja, ik ben in het proces van het schrijven van een nieuw boek. Dat gaat Ik Eerst heten. En eigenlijk de boodschap die ik daarin wil geven is dat precies wat ik zeg. We hebben zo lang geleefd in ons hoofd en dat heeft ons heel veel opgeleverd. En we komen er nu ook steeds meer achter dat het ons ook heel veel aan het kosten is.
Ja.
En ik denk dat we als mensheid, nou ja, dat wordt aan alle kanten ondersteund natuurlijk, echt wel op een kruispunt op dit moment staan. Van ja, hoe kunnen we zorgen dat we een leefbare aarde behouden? En Wat ik heel erg zie gebeuren is dat door het verlies van de verbinding met ons lijf, de verbinding met onszelf, we dus ook verloren zijn dat we onderdeel zijn van een ecosysteem.
Hmm.
Dat we gewoon een onderdeel zijn van de wereld en daar niet los van staan.
Echt verbonden mee zijn, helemaal intrinsiek en niet erop geparkeerd zijn en er mee kunnen doen wat we willen.
Ja.
Ja.
En dat de dingen die we daar nu mee aan het doen zijn, hè, vanuit ons hoofd, vanuit ik eerst, van ik heb het meest nodig. We moeten alleen maar kijken naar winst en hoe we zoveel mogelijk geld uit dingen kunnen halen.
Ja,
dat kan volgens mij omdat we niet meer inzien dat we eigenlijk verbonden zijn met dat systeem. Hmm. Omdat we ook niet meer voelen dat ons lijf een onderdeel van onszelf is.
Ja.
En ik geloof dat een deel van de sleutel, want het is natuurlijk heel complexe materie dit, omdat alle systemen die zijn met elkaar verbonden op een heleboel verschillende complexe lagen. Maar ik geloof wel dat op het moment dat we in staat zijn om ons belichaamd bewustzijn, ons embodied awareness, ook weer aan te zetten en dat te kunnen gebruiken en die kennis daarvan te kunnen gebruiken, dat we ook weer meer gaan voelen dat we onderdeel zijn. Dus dat ons morele kompas meer aangezet wordt. Mm. En dat we kunnen gaan voelen, ja, dit klopt niet. Dit klopt voor mij, maar dit klopt niet voor het grote systeem. Dus ja. Mag ik het dan, kan ik dat dan nog wel doen?
Ja, ja. Ja, dat herinnert me aan dat, soms zeg ik dat het hoofd gaat over intellect, het buik gaat over instinct en het hart gaat over intuïtie. Ik hou erg van alliteraties, dus vind ik dan heel leuk dat het allemaal met een i begint.
Ja, ja, ja.
Maar, want soms hebben ze het wel over instinct, dus je buikgevoel, en dat is dan hetzelfde als intuïtie. Maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Instinct gaat voor mij nog wat meer over dat basale leven en overleven.
Ja.
En intuïtie meer over het grotere plaatje en die verbondenheid en leven vanuit je hart. En dat... Ik weet niet waarom ik het nu zeg, maar ik moest het even toevoegen.
Ja, 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 ja. Ja.
Ja. Ja. En dat we al die intelligenties nodig hebben eigenlijk.
Ja.
En ook al hebben, alleen we zijn heel erg gewend om het te negeren.
Klopt.
Ja. Ja. En ergens weet je dan dat het niet klopt, hè? Maar stiekem doe je het toch.
Ja, en het, weet je, het is ook heel ingewikkeld. Want op het moment dat we daar naartoe gaan, ontstaat er ook verantwoordelijkheid. En moeten we misschien zelfs her en der wel toegeven dat we dingen moeten los gaan laten.
Ja.
Een bepaald niveau van comfort wat we onszelf hebben aangemeten, waarvan we ergens weten dat het niet klopt, mm-hmm. maar het voelt wel heel fijn.
Ja,
dat kan ook... Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Dus het is ook niet gek dat we daar niet... massaal naartoe durven gaan. Ik ben heel veel aan het lezen nu voor dit boek. En een heleboel van de inzichten, ik ben daar echt verrast over, dat de boeken die ik aan het lezen ben en die mij heel veel input geven, die zijn allemaal geschreven minstens 30 jaar geleden.
Ja.
30 jaar geleden wisten we al van wat we aan het doen zijn. Dat is eindig. Dat kunnen we niet heel lang meer doen. En toch zijn we niet in staat om die omslag te maken.
We zijn ermee bezig, maar we rekken het behoorlijk uit.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Zo.
Ja. Ken je Active Hope, dat boek?
Ja.
Want dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld hiervan. Vanuit de boeddhistische inslag kijken naar... Oké, wat kan ik wel doen? En ook hoe kan ik oké zijn met hoe erg het allemaal is? Want het is niet best als je er allemaal bewust van bent. En daar... comfortabel bij kunnen zijn dat het dus heel oncomfortabel is, is mm-hmm. een van de skills, denk ik, die embodiment ons kan leren.
Ja.
Dat je dus niet altijd weg hoeft van oncomfortabelheid, maar dat je erin kan ontspannen, zelfs aan kunt wennen en dat het dan niet eens meer per se oncomfortabel hoeft te voelen, dat het ook maar een label is.
Ja.
Heb jij
een persoonlijke ervaring, heb je een ervaring die je daarin kan delen? Of,
Over dat laatste wat ik zei?
Ja, over heb jij een voorbeeld van jezelf waarin je door die inzichten van het boeddhisme merkt dat je comfortabeler kan zijn in de oncomfortabelheid? Zeg maar.
Ja, bijvoorbeeld als ik ziek ben, kan ik nu veel makkelijker ziek zijn en me er niet tegelijkertijd tegen verzetten en het ook heel zielig vinden of willen dat het sneller overgaat of wat dan ook. Maar erin zijn en dan is soms zelfs het nog wel aangenaam. Mm-hmm. Het ligt natuurlijk aan de ziekte en zo, hè? Dan heb ik het over een griepje of ander ongemak.
Ja.
Waar je anders best wel onprettig in kan voelen. Maar als je die hele laag van, dit wil ik niet, dit was de bedoeling niet, ik had nog zoveel andere plannen en het doet pijn en ik vind het niet fijn. Als je dat allemaal los kan laten en kan zijn in de ervaring, mm-hmm. dat het soms echt eigenlijk haast fijn wordt of boeiend. Oké, in ieder geval. Nou, niet dat me dat altijd lukt, maar dat soort ervaringen heb ik dan wel eens. En dat is denk ik wel een goed voorbeeld van wat je vroeg.
Ja, ja, mooi.
Ja. Ja, en we stellen ons ook in op dingen, hè. Bijvoorbeeld, ik heb nu ietsje minder geld op de rekening staan dan aan het begin van de crisis. En als ondernemer is dat spannend. Mm-hmm. Maar er is ergens een psychologische grens waar het pas spannend wordt. Maar die grens die is in de afgelopen 20 jaar al de hele tijd verschoven. Dus zo vast staat het niet. Dus ja, dat is ook zoiets grappigs. Van wanneer gaat je alarmsysteem aan? Dat kun je ook trainen.
Ja, ja, ja. Dat is interessant. Hè? Er komt voor mij ook de vraag al omhoog van het woord genoeg.
Hmm.
Wanneer hebben we genoeg?
Ja.
En wat ik ook interessant vind voor mezelf, wat ik de afgelopen jaren ook heb gemerkt, is dat ik eigenlijk met heel weinig toe kan. Dat in eerste instantie oncomfortabel lijkt vanuit het perspectief waar we in zitten, hè, waarin je een bepaalde hoeveelheid, hè, wat jij al zegt, een bepaalde hoeveelheid geld op je rekening moet hebben of elke maand binnen moet krijgen of zoveel keer per jaar of in de maand of in de week, afhankelijk van je leven, nieuwe kleren moet kopen,
ja.
of dat soort dingen. En op het moment dat we dat los kunnen laten, dan blijkt dat we eigenlijk helemaal niet zo heel veel nodig hebben. En dat is wel, ik vind dat wel interessant. En daar komt dat stuk wat jij zegt van, oh ja, wat gebeurt er in mijn lijf op het moment dat ik denk dat het oncomfortabel is?
Hmm.
En op het moment dat ik dat voel, kan ik dat weer loslaten. En wat gebeurt er dan?
Ja.
Ja.
Soms vraag ik, stel dat dit de perfecte situatie is. En het werkt niet altijd, maar vaak wel. En dan kan ik het ineens net van de andere kant bekijken of zo. En dat helpt me dan toch weer om er verder mee te kunnen. Maar ja. soms is het gewoon een hele irritante vraag.
Ja. Klopt. Ja.
Hey, we gaan...
Ja,
ik ook. Sorry. En we gaan bijna afronden. Dus misschien wil je nog iets kwijt, je zin afmaken. Of heb je nog een tip om mee te geven?
Mijn tip is eigenlijk toch wat ik in het begin al zei. Hè? Dat op het moment dat we onze houding en beweging kunnen veranderen, veranderen we de interactie met onszelf en met anderen. En ik denk dat dat een hele interessante... heel interessant stukje is om te onderzoeken voor jezelf. Ik had laatst nog iemand in de training en die zei, oh, denk je echt dus dat ik iets, als ik iets anders doe in mijn houding de hele tijd, dat mijn mindset verandert? Ja, voor mij is dat antwoord definitief ja.
Ja,
En het is zo interessant om dat als een speeltuin te gaan gebruiken en daar voor jezelf gewoon eens in te experimenteren.
Hmm.
En te kijken wat dat oplevert.
Ja. Ja, dat doet me denken aan een quote van Trungpa, een boeddhistische leraar die naar het Westen is gekomen. Die zei, je kan wel proberen andere mensen en de wereld allemaal te verbeteren en te veranderen, maar dat is een beetje alsof je leer legt over de hele planeet. Je kunt ook schoenen aandoen.
Ja.
En dat vond ik wel mooi inderdaad, want heel vaak zoeken we het buiten onszelf en dat mag natuurlijk, maar het is meestal een doodlopend paadje om anderen te proberen te veranderen.
Ja.
En toch zijn we trainer geworden, Karin. Dus tja, we zijn hardleers.
Als je het op die manier bekijkt. ik noem mezelf... Ik gebruik vaak het woord bewegingsschepper.
Hmm.
En ik hoop dat ik dat meegeef aan mensen. Dat ik ze de handvatten geef waarmee ze zelf die schoenen aan kunnen doen. Ja. En als ze ze waardevol vinden, dan hoop ik
dan
dat...
Dan houden ze ze aan.
Ja.
Ja, precies. Ja, dat is ook mijn drijfveer. Er zijn zoveel mooie, relatief simpele beoefeningen die we kunnen delen.
Ja.
Mensen gewoon heel veel aan kunnen hebben.
Ja.
Ja. Ja. Nou, daar moeten we het maar bij laten. Het was heel erg leuk om met je bij te praten. En ik ben super benieuwd naar je tweede boek. En je eerste boek heet, noem dat nog eventjes.
Je hoofd te lijf. Dus daarin geef ik eigenlijk de basisdingen aan van hoe we weer die verbinding met ons lijf kunnen gaan maken.
Hoe je kan werken met je lijf.
Dingen die ik deelde vandaag over hoe je dat in de praktijk kan vormgeven.
Ja. Super. Nou, bedankt voor het komen.
Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Superleuk.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.